Ja, na 24 jaar in België te zijn geweest, zijn we weer terug in Nederland. En we wonen weer hier vlakbij, in Schalluinen. Dus ja, u zult ons regelmatig wat meer zien, maar ook regelmatig ben ik nog elders om het woord te brengen. Ja, het is een andere dienst als dat ik hier ooit heb meegemaakt. Er waren getuigenissen. En dat komt wel een beetje overeen met wat we in België altijd meemaakten. Want daar was zo'n 3 keer in de maand waren daar altijd, was er ruimte voor getuigenissen. En dat vond ik eigenlijk heel opbouwend. Het getuigenis moest dan gaan opbouwend, zeg maar. Soms hoorden we ook van iemand die ziek was en die om gebed vroeg. Net zoals dat we ook vandaag gehoord hebben. Dus ik weet niet hoeveel keer dat het hier gebeurt, maar het is een goede zaak, denk ik, om ja, wat God in een leven doet, in ons leven doet, van ons allemaal, dat we dat met elkaar delen. En dat we zien dat God aan het werk is, wie dat we ook zijn. Nou, vanmorgen ben ik gevraagd om een boodschap te brengen. En dat willen we doen uit 2 Koningen. Ik hou van het Oude Testament. Uit 2 Koningen. Hoofdstuk 4. Twee Koningen, hoofdstuk 4. En we lezen vanaf vers 8. Op een zekere dag begaf Elise zich naar Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw die bij hem aandrong dat hij zou blijven eten. En zo vaak hij op zijn doorreis kwam, ging hij erheen om te eten. En ze zeide tot haar man, zie toch, ik weet dat dit een heilig man Gods is, die altijd bij ons aankomt. Laten we dan nu een kleine gemetselde bovenkamer maken en dan voor hem een bed en een tafel, een stoel en een kandelaar plaatsen, opdat hij, wanneer hij bij ons komt, daar zijn intrek kan nemen. En op een zekere dag kwam hij daar en nam zijn intrek in de bovenkamer en legde zich daar te rusten. Vervolgens zeide hij tot zijn knecht Gehazi, roep deze Sunamitische. Toen hij haar geroepen had, bleef ze voor hem staan. En hij zei tot Gehazi, zeg tot haar, zie, gij hebt u voor ons al deze moeite getroost, wat kan er voor u gedaan worden? Is er iets waarover ik voor u tot de koning of de legeroverste kan spreken? Maar zij antwoordde, ik woon te midden van mijn familie. En Elise zeide, wat kan er dan voor haar gedaan worden? Gehazi, dat was de knecht van Elisa, zeide, zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud. Daarop zeide hij, roep haar. En hij riep haar en ze kwam bij de ingang staan. Toen zeide hij, op dezezelfde tijd, over een jaar zult gij een zoon omhelzen. Maar zij zeiden, och nee, mijn heer, gij man Gods, spiegel uw dienstmaagd niets voor. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon op dezelfde tijd, een jaar later, zoals Elisa tot haar gesproken had. Toen de knaap groot geworden was, ging hij op een zekere dag naar zijn vader bij de maaiers. En hij zeide tot zijn vader, mijn hoofd, mijn hoofd. Toen zeide deze tot een knecht, draag hem naar zijn moeder. Hij droeg hem weg en bracht hem naar zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag. Toen stierf hij. Ze gingen naar boven en legden hem op het bed van de man Gods. En sloot de toegang tot hem af. Daarop ging ze naar buiten, riep haar man en zeide, zend mij een van uw knechten met een ezelin. Ik wil mij naar de man Gods spoeden en dan terugkomen. En hij vroeg, waarom wilt gij vandaag naar hem heen gaan? Het is immers geen nieuwe maan of sabbat. Maar zij antwoordde, wees maar gerust. Toen zij de ezelin gezadeld had, zeide hij tot haar knecht, drijf ze steeds aan en laat mij zonder ophouden doorrijden, behalve wanneer ik het u zeg. Zij ging op weg en kwam bij de man Gods op de berg Karmel. zodra de man Gods haar op enige afstand zag, zei hij tot zijn knecht Gehazi: zie, daar is de Sunamitische. Snel haar dadelijk tegemoet en zeg tot haar: is het wel met u en met die man en met het kind? En ze zeiden: alles wel. Toen ze echter bij de man Gods op de berg gekomen was, greep zij zijn voeten. Gehazi trad nader om haar terug te stoten, maar de man Gods zeide: laat af van haar, want haar ziel is diep bitter bedroefd. Doch de Heer heeft voor mij verborgen gehouden, en het is mij niet medegedeeld. Toen zeide zij: heb ik soms mijn Heer om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd: gij moet mij niet misleiden? Hij zeide tot Gehazi: om God uw lendenen, neem een staf in uw hand en ga weg. En wanneer gij iemand ontmoet, groet hem niet. En wanneer iemand u groet, antwoord hem niet. En leg mijn staf op het gelaat van de knaap. Maar de moeder van de knaap zeide: zo waar de Heer leeft en gezelf leeft, ik ga niet bij u vandaan. Toen stond hij op en volgde haar. Gehazi nu was voor hen uitgegaan en had de staf op het gelaat van de knaap gelegd. Maar er kwam geen geluid en geen levensteken. Toen keerde hij terug, hem tegemoet en berichtte: de jongen is niet ontwaakt. Daarna kwam Elisa het huis binnen en zie, daar lag de jongen dood in zijn bed. En toen Elisa binnengegaan was, sloot hij de deur achter hen beiden en hij bad tot de Heere. Daarna gingen bovenop de knaap liggen en legde zijn mond op diens mond en zijn ogen op diens ogen en zijn handen op diens handen en boog zich zo over hem heen. Daar werd het lichaam van de knaap warm. Daarna keerde hij terug en ging eenmaal het huis op en neer en ging naar boven en boog zich over hem heen. Toen niste de jongen 7 maal en opende zijn ogen. En hij riep Gehazi en zeide: roep de Sunamitische. Toen deze haar geroepen had, kwam zij tot hem en zeide: neem uw zoon op. Zij trad binnen, wierp zich aan zijn voeten, boog zich ter aarde neder en nam haar zoon en ging heen. Tot zover Gods woord. Heren, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor geweldige dienstknechten van God, waar we zoveel van kunnen leren. En elke situatie is opgeschreven tot opbouw ook van ons leven. Wil ons helpen vanmorgen dit te verstaan. Kom met uw Heilige Geest tegemoet. In Jezus' naam bidden we. Amen. Ja, een bijzondere boodschap vind ik wel. En ik hou van die 2 geweldige profeten in het Oude Testament. Elia en Elisa. En er zijn er natuurlijk nog meer. Hier de hoofdrol is een vrouw. Er is nog een bijrol, zeg maar, dat is Gehazi. En nog een rol. Sorry, maar dat is niet aangenaam. En nog een rol is er voor Elisa. Maar ik zei de hoofdrol, maar de echte hoofdrol is God die aan het werk is. Tal van wonderen gebeurde door de handen van Elisa. Hij was de opvolger van Elia. Had eerst jaren met Elia was hij onderweg geweest. Had gezien de wonderen die hij deed. En hij verlangde een dubbel deel van Elia's geest die op hem was. En het dubbel deel moeten we denk maar zien als het eerstgeboorterecht. Nou, Elisa begaf zich naar Sunem en daar woonde een vrouw. En daar begaf zich daar regelmatig heen. En daar woonde een vrouw en die nodigde hem uit om bij hem intrek te nemen, om te komen eten. En dat noemen we gastvrijheid. Dat hebben we nog tegenwoordig. In die Bijbel komen we regelmatig mensen tegen die gastvrij zijn. Dat is een zeer belangrijk iets. Ik denk aan Abraham. Je was gastvrij. Hij zat er op het heetst van de dag, zat hij in zijn tentje en er komen 3 mannen aanlopen, staat er in de Bijbel. En hij nodigt ze uit, hij geeft ze te drinken, hij geeft ze te eten. En uiteindelijk, die drie mannen, waren twee engelen. En, ja, ik denk, staat er hier letterlijk bij, de Heer Jezus zelf. Geweldig. Als je de Heer Jezus mag ontvangen, als je gastvrij bent. Oh, ik denk dat twee andere mensen die heel gastvrij waren, of drie misschien. Lazarus, Martha en Maria. Zij ontvingen regelmatig de Heer Jezus met alle daaromheen, de discipelen. Wat zouden ze gemist hebben als ze niet gastvrij waren geweest? Dus gastvrijheid is een geweldige zaak. En dan staat daar, ze zag in Elisa een heilig man God. Zie toch, ik weet dat gij een heilig man God zijt. En ik weet niet of dat u die ook herkent. Herkent u heilige mannen van God die inhoud hebben, die God vertegenwoordigen hier op aarde? En eigenlijk moeten we nog een stapje verder gaan. Zijn wij heilige mensen? En herkennen de mensen ons ook zo in deze wereld? Als u naar uw werk toe gaat, of op een andere manier, herkennen ze ons als een heilige man of een heilige vrouw van God? Durf ons eigen dat vanmorgen af te vragen. Zijn we heilige mensen van God? Nou, Elisa was te herkennen. En Paulus zegt, niemand schatte u gering. Dat zegt hij tegen Timotheus. Niemand schatte u gering. En ja, om jonge leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, geloof en reinheid. Nieuwe Testament. Niemand schat u gering, maar wees een voorbeeld in het woord. Elders zegt Paulus, het woord van Christus woonde rijkelijk in u. En dat zullen de mensen proeven als u in contact met mensen komt. In woord, in wandel. Ik ken iemand uit het Oude Testament. Hij wandelde met God en hij was niet meer. Is onze wandel met God. Herkennen ze ons daarin? In liefde. Romeinenbrief zegt dat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Is dat te proeven in ons leven? Kunnen de andere mensen dat proeven? Als u op uw werk bent, of de buren, of uw familie? Ja, in geloof. In geloof. En dan denk ik aan Abraham. Of misschien aan Hebreeën 11, waar al die geloofsmannen, vrouwen worden opgenoemd. Geweldig. En, zegt Paulus, in reinheid. God is een heilig God. Wij zijn afgezonderd als het goed is. Nou, dit moest Timotheus voor de gelovigen als voorbeeld zijn, zeg maar. En de eerste gemeente had aanzien bij de bevolking. Handelingen 5. Er durfden zelfs mensen zich niet bij de gemeente aan te sluiten. Dat was niet goedkoop als hij zich bij de gemeente aansloot. Ja, in reinheid. En Peter zegt elders dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij nader toeziende op datgene waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken. Het is geweldig, ja, als we zichtbaar zijn in deze wereld, als christenen. En als het goed is, zou dat heel normaal moeten zijn. En er staat er als in goede werken mogen verheerlijken, ten dagen der bezoeking. Je zou kunnen zeggen, en er is vanmorgen al over gesproken, als het moeilijk in ons leven is, zijn we dan nog te herkennen. Weten dan de mensen bij wie ze moeten zijn? Toen ik nog in Beersen was, een paar jaar terug was dat, en ik kwam regelmatig, ja, ik had contacten, zeg maar, en daar bracht ik dan een driemaandelijks evangelisatieblad, en ik was al een paar jaar, was ik daar bij iemand, om de drie maanden kwam ik daar op bezoek. En op een goed moment was hij zo boos op mij. Nou, van tevoren was het geweest dat ik achter in zijn tuin was, dat hij over zijn werk vertelde enzovoort. Hij deelde zijn hele leven. En opeens was hij heel boos op mij. Dus ik dacht, ja, wat er gepasseerd is, weet ik niet, maar problemen. Dat was een half jaar later. Was ik het gras aan het maaien voor in de tuin. En er stopt iemand met een fiets. En ik had hem eerst nog niet zo goed herkend. En zijn taal was ook wat moeilijk op dat moment. Hij zegt, meneer, ik kom excuus aanbieden. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ja meneer, ik ben zo boos op u geweest. Maar, en toen kwam het. Hij had tongkanker gekregen. En ze hadden een stukje van zijn tong afgehaald. Dus nu was zijn tong, was hij wat minder spraakzaam, zeg maar. Wat moeilijker te verstaan. Maar hij kwam terug. En hij vroeg vergeving. En hij vroeg of ik langs zou komen. Ik ben langs gekomen bij hem in huis. En er was koffie. En zijn vrouw heeft een bloemstukje voor ons klaargemaakt. En dat is hij later wezen brengen. Zijn we te herkennen als heilige mensen van God? Zien de mensen dat in ons? En soms reageren ze misschien wel een keer boos. Ja, maar uiteindelijk gaan ze zien wie we werkelijk zijn. Nou, deze vrouw had enorm veel waardering voor Elisa. Ze zag dat hij een heilig man van God was. En ze laat een, zeg maar, een kamer bouwen met een man overlegd. Met een stoel, een kandelaar, een bed. Een soort een bed en breakfast. We kennen dat van tv, hè? Ja. Alleen dat was gratis. Ja, dus ze laat een mooie kamer bouwen. En Elisa zegt, ja, wat kan ik nu voor haar terug doen? Nou, Gehazi had hoogstwaarschijnlijk wat meer contact met haar. En ze zegt, ja, er zijn geen kinderen. En Elisa laat ze bij ze komen. En dan spreekt hij een profetisch woord uit. Over een jaar zult gij een kind hebben. En ze neemt er een soort afstand van. Maar het profetische woord kwam uit. Profeten in het Oude Testament zijn zeer bijzondere mensen. Ten eerste leven ze door elkaar heel afgezonderd. Soms toch wel vrij dicht bij de koning, bij de leiders van het volk. En ze spraken het woord van God. Nou, Elisa waren zulke profeten. En God, ze hadden toen nog geen Bijbel. De meesten konden niet lezen. Dus God gebruikte deze mensen als zijn mond. We zien dat bij Abraham. We zien dat bij Manoach en zijn vrouw. We zien dat bij nog anderen. Een profetisch woord kregen ze. Ik neem maar even Daniel, die meerdere keren een profetisch woord kreeg. Wat is het geweldig naar een profetisch woord luisteren. Zoals naar Elisa. En de profeten spraken tot Abraham, tot Daniel, heb ik net gezegd. En ze spraken het woord van God. En in dat woord mochten ze dan ook gaan staan. Bij Maria, de moeder van de Heer Jezus, kwam een engel. Bij Abraham kwam ook een engel. Maar soms gebruikte God mensen om dat woord uit te spreken. Oude Testament. En toch zegt het Nieuwe Testament, in Efeze 4, dat er zowel apostelen, profeten, herders en leraars zijn gegeven in de gemeente. En een paar dingen werken door elkaar wel. Die evangelisten zijn er, die leraar is er, die herder is er. Maar twee daarvan functioneert de meeste keren maar zeer matig. En dat is die apostel en die profeet. En ze staan toch in ons Nieuwe Testament. Vraag je eens af, moet dat meer gaan functioneren in de gemeente? Moeten die mensen boven komen drijven? Moeten we ons eigen uitstrekken om dat profetisch woord ook te laten functioneren? Anders missen we misschien wel wat als gemeente. Nou, de Heere sprak door bijzondere mensen in het Oude Testament. De Heere wil spreken door bijzondere mensen in het Nieuwe Testament. Toen door de profeet Gabriel kwam bij Maria, toen sprak hij ook van, ja, je zult een kind krijgen. En Maria zegt, ja, maar waarom? Ik heb kunnen omgaan met een man. Hoe is dat mogelijk? Maar dan staat er. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. Als we namens God spreken, dan zal kracht bezitten. Dan zal God zich aan mee verenigen. Toen Petrus nog bij de Heer Jezus was, toen zegt hij, waarom konden wij die mensen niet genezen? Maar in Handelingen is de situatie veranderd. Daar zegt Petrus, goud of zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus staat op. Een profetisch woord, met geloof. En de apostelen maakten wonderen en tekenen mee. Waarom? Ze pasten die dingen toe in hun leven. Er staat dan, en door de handen van de apostelen geschieden vele tekenen en wonderen. De zieken werden genezen, de onreine geesten die moesten vluchten en de mensen stroomden toe en werden alle genezen. In Genesis 18, als daar de Heer Jezus met die twee engelen daar komt, dan staat er, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. En dat ging over ook de geboorte van een kind. Toen daar die twee engelen en de Heer Jezus bij Abraham kwamen. En toen zei de engel des Heeren, over een jaar zult gij een kind hebben. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Namens God spreken brengt dingen voort. Er ontstaat iets. En zo wil God in ons leven werkzaam zijn. Nou, er komt een kind. Het kind wordt geboren, het wordt groter. Het gaat mee naar het veld. En wat er gebeurt weten we niet exact, dat staat er ook niet bij. Maar het krijgt hoofdpijn, het wordt thuisgebracht. En het kind sterft. Onvoorstelbaar. Dan geef je onderdak aan een man van God. Je laat een kamer bouwen. In je huis, een aparte kamer voor die man. En je kind sterft. Wij denken soms als christenen dat ons niets kan overkomen. Dan hebben we het mis. Ons kan alles overkomen wat in de wereld ook gebeurt. Ik denk aan Stefanus. Een geweldig dienstknecht van God. Hij werd gestenigd. Ik denk aan Jacobus, een tijdje later in het boek Handelingen. Hij werd gedood. Ik denk aan de verdrukkingen die er zijn geweest. Hoe dat de discipelen aan hun eind zijn gekomen. Ik denk aan de vervolgingen die er zijn geweest door de hele kerkgeschiedenis heen. Maar wat doet die vrouw met deze boodschap? Ze legt het kind op het bed van de profeet. Dan bestelt ze een ezel met een slaaf bij haar man. En dan vraagt die man, ja, maar waarom moet je nu naar de profeet toe gaan? Het is toch geen bijzondere dag vandaag. En wat zegt ze dan tegen haar man? Wees maar gerust. Met een dood kind op bed. Wees maar gerust. Ik denk dat ik in alle staten zou zijn. Ik denk van velen met ons. Wees maar gerust. Eigenlijk in het Hebreeuws staat er, alles is vrede. En dan gaat die vrouw op pad. Ze gaat met haar probleem naar de man van God. Niet naar haar eigen man. Naar een man van God. Hij was de spreekbuis. En daar gaat ze naartoe. En daar stort ze haar hart uit. Storten we ons hart uit naar gewone mensen, of naar mensen, mannen, vrouwen van God. Ja, we hebben niet allemaal dat profetisch woord. Dat weet ik. Maar de Bijbel zegt ook, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in gerechtigheid. Wij hebben met elkaar het woord van God. En dat mogen we ten eerste vastpakken. Dat mogen we vasthouden. Daar mogen we op vertrouwen. Ze zegt tegen de man, alles wel. En dan komt ze, gaat ze onderweg en ze komt er bij de berg waar Elisa aanwezig is. En Elisa ziet ze in de verte aankomen. En dan stuurt Gehazi daar naartoe. En dan vraagt Gehazi, is het goed met je man, met u, met uw kind? En dan komt de tweede keer, alles wel. Ook tegen de knecht van Gehazi zegt ze, het is allemaal in orde. Ik constateer eruit dat zowel haar man als Gehazi, en als we Gehazi zijn leven verder bekijken, dat dat geen dienstknechten van God waren. Ze ging met haar probleem alleen naar Elisa. En dan vraag ik mij af, en ik denk dat we met elkaar ons afvragen, waar gaan wij naartoe als we problemen hebben? Ja, zal iemand zeggen, naar God, naar Jezus, of naar een man of een vrouw van God, die ik 100% kan vertrouwen. Dat ik weet, die gaat voor me bidden. Daar leg ik mijn nood neer. Nou, we hebben het over storm gehad vanmorgen al. Maar als het stormt in ons leven, wat gaan we er dan mee doen? In het Oude Testament kom ik Eli tegen. En Eli had twee zonen. Een man die heel oud is geworden, had twee zonen. Eli was priester. Die twee zonen waren ook priester. En zowel Eli als de zonen, daar staat er, en het woord van God was schaars. Maar er was een jonge Samuel binnengekomen, op 3 of 4-jarige leeftijd. En die werkte daar in de tempel. Hij werd opgevoed, hij werkte mee in de tempel. En God riep Samuel, en Samuel kreeg het woord van God te horen. Ja? Staan we daarvoor open? Ben ik een kanaal van God? Een Samuel of Elia of Elisa? Toen David problemen had en het volk boos op hem was, dan staat er, maar David sterkte zich in de Heere en in niemand anders. Daar zocht hij hulp. De jonge Samuel, die kreeg het woord van God te horen. Toen Hiskia in de problemen zat, ja, hij was ziek, dan kreeg hij aangezegd, ook door de profeet, je gaat sterven. En Hiskia riep de naam van God aan. Later, toen er oorlog was, en de vijand onder stad was, en daar een brief was van de vijand, ging Hiskia met zijn brief naar de tempel en lag hem voor het aangezicht van God. Waar gaan wij met onze problemen naartoe? De bloedvloeiende vrouw wist dat ze genezen moest worden bij Jezus en Jezus alleen. Jairus had een dochtertje en die ging Jezus erbij halen. De zusters van Lazarus, haar broer, hun broer was overleden, gingen naar Jezus toe. Petrus zegt, Heere, tot wie zouden wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven. Jezus en Jezus alleen. En Jezus zegt het zelf, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal rust geven. Nou, als mijn kind was overleden zoals bij die vrouw, dan had het gestormd in mijn leven. Dat weet ik zeker. Ja, maar hij geeft rust. En Filippenzen 4 berooft dat ook. Dat we met al onze nood mogen bidden en bij hem terechtkomen. Hij heeft macht over leven en dood. Over ziekte, over gezondheid, of wat dat ook mag zijn. Kennen wij die God van Psalm 139? die ons gevormd heeft in de moederschoot, die ons omgeeft van voor en van achteren. Kennen wij die God van Deuteronomium 7? Die zegt, als je aandachtig luistert en doet wat ik u gebied, dan komen de zegeningen. Nou, tenslotte, ze komt bij die man Gods. Gehazi was er weggestuurd met de staf om op het gelaat te gaan liggen. Ik weet daar niet zoveel raad mee eigenlijk, waarom dat gebeurde. Misschien moest Gehazi wat leren, dat het op die manier niet werkt. Ze komt bij de man Gods en daar stort ze haar hart uit. Ze knielt voor hem neer. En dat is geweldig. Ze knielt voor de man Gods neer. Ja. Ik was ooit in een samenkomst, dat was een oproep tot gebed. En dan gingen zo'n 100, 150 mensen knielden voor het aangezicht van God neer. We hebben een heilig God. Tegenwoordig wordt er soms gedaan alsof we God in onze zak hebben. Maar zo is het niet. God is een heilig God. Daniel boog zich 3 keer ter aarde op een dag. 3 keer daags. En dan kwam hij voor het aangezicht de Heer. Toen Salomo de tempel inzegende, knielde hij voor het aangezicht van de hele gemeente. En dan knielde de Heer. Stefanus knielde de Heer voor die heilige God. En ik hoop, ik ken u allemaal niet, maar ik hoop dat u geknield hebt voor Jezus. En dat u hem aanvaard hebt als uw heiland, uw redder. Want de Bijbel zegt, eens zal elke knie zich voor hem buigen. Vroeg of laat. Eens zal elke knie zich voor hem buigen. Ze stort haar hart uit. Haar verdriet, haar pijn, haar teleurstelling. Bij de man Gods. En dan zegt hij, de Heere heeft het voor mij verborgen gehouden. Soms werd het wel geopenbaard. En in dit geval niet. De Heere heeft voor mij verborgen gehouden. Die profeet is ook nog niet alles. Maar wat een geweldige relatie had die Elisa. Want heel veel dingen waren niet verborgen voor hem. Heel veel dingen doorzag hij. Toen Naaman, een generaal van een vijandig volk, kwam om genezing, toen wist Elisa al wat er zou gaan gebeuren. En dat die man eraan kwam. En tijdens een oorlog wist Elia waar de vijand was. Enzovoort. Tijdens een ander moment dat er een leger om een stad en dood aan was, dan meen ik, was Elisa zag de hemelse scharen. Zijn knecht niet. Elisa was een geestelijk man. Die zag hoe dat God aan het werk was. En als, ja, ik hoop dat wij dat ook zijn. En dan moeten we ook veel leren, denk ik, met elkaar. Nou, Gehazi en de staf werken niet. En dan zegt die vrouw, zo waar de Heere leeft en gezelf leeft, ik ga niet bij u vandaan. Ik weiger alleen op pad te gaan en terug te gaan. Al haar hoop was gevestigd op die man van God. Ik zal u niet verlaten. Het was eigenlijk net zoiets als dat Jacob was. Hè? Jacob die in de vreemde was geweest bij Laban en die weer terugkwam. En toen zou hij zijn broer tegenkomen. En die nacht ervoor ontmoette Jacob een man. En daar was hij mee in gevecht. In gebed, in gevecht. En Jacob zegt, die bad dat hij een zegen zou ontvangen van die man. En dat gebed mag ook bij ons zijn. Uiteindelijk gaat Elisa mee, daar naartoe. En het kind is genezen. Alleen bij God is genezing. Uiteindelijk niet bij die dienstknecht, bij die man van God. Maar alleen bij God is genezing en nergens anders. Petrus zei het al, ik heb het al genoemd. Goud of zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je. En dat was geloof in de Heer Jezus Christus. Petrus had Jezus dat zien doen. Zien wij ook met geestelijke ogen wat God wil doen in ons leven? Want God gebruikte zijn discipelen op dezelfde manier. Jezus zegt, als hij afscheid genomen heeft, zei ze, gij zult grotere dingen doen. Grotere dingen doen dan deze. En toen Petrus en Johannes en de andere discipelen bij Jezus waren, gebeurde dat niet. Maar toen de Heilige Geest was uitgestort, toen zijn er grotere dingen gebeurd. Op die eerste dag, op die eerste prediking, kwamen 3000 mensen tot geloof. En later nog een keer 5000. En er werden dagelijks bijgevoegd. Grotere dingen dan Jezus. En er gebeurden machtige wonderen in de naam van Jezus. Door Petrus, door Paulus. Zo gebruikte de Heer Jezus zijn discipelen. En zo wil hij ons gebruiken. En dan gaat er één ding gaat het over. Zijn wij beschikbaar? Zijn wij beschikbaar? Durf je te zeggen, Heer, hier ben ik. Gebruik mij. Ik ben beschikbaar, wat het me ook kost. Of is onze focus de maatschappij? Ons werk? Heeft dat ons vastgebonden? Nou, mijn vrouw en ik hebben dat zo'n 25 jaar geleden ook meegemaakt. Ik was iemand die 60, 70 uur werkte. Totdat God klopte. En toen hebben we ook gezegd, we zijn beschikbaar. En we hebben heerlijk zo'n bijna 24 jaar voor de Heer mogen arbeiden. En ook al werkt u, hè, God wil u ook daar gebruiken. Laten we dat even... Hè, maar zijn wij beschikbaar? Durven te zeggen, Heer, hier ben ik. Voor mijn collega's op mijn werk. Hier ben ik voor mijn familie. Hier ben ik voor mijn straat. Ben ik beschikbaar? Nou, de Heer Jezus gebruikte zijn discipelen op een geweldige manier. En hij wil mij en u gebruiken. Ik ga even naar de tekst. En dat is het einde dan. En u kent de tekst hoogstwaarschijnlijk wel hoor. Hij staat in Efeze. Daar staat. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen uw harten, zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijn erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons. Die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. God wil werken in en door ons heen. Alleen, wij moeten beschikbaar zijn. Amen.